onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij uw barmhartigheid en vrede. Van hen die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 45, waarvan het eerste vers. Psalm 45, mijn hart vervuld met heldenspiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Het eerste vers van Psalm 45. De schriftlezing voor dit avontuur is uit Psalm 20 en Psalm 21. Twee hoofdstukken uit het boek der Psalmen de 20e en de 21e psalm, waardoor wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en een ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees me nu psalm 20 en 21. Een psalm van David voor den opperzangmeester. De Heere verhoren u in den dag der benauwdheid. De naam van den God Jacobs zette u in een hoog vertrek. Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteunde u uit Sion. Hij gedenke al uw spijsoffers en maken uw brandoffer tot as, Sela. Hij geven u naar uw hart en vervullen al uw raad. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in de naam onze Gods. De Heere vervullen al uw begeerten. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt, hij zal hem verhoren uit een hemel zijner heiligheid. Het heil zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Deze vermelden van wagens en die van paden. Maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren, onze God. Zij hebben zich gekromd en zijn gevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven. O Heere, behoud, die koning verhore ons ten dagen van ons roepen. Een psalm van David voor den opperzangmeester. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte, en hoezeer is hij verheugd over uw heil. Gij hebt hem zijn hartenwens gegeven, en de uitspraak zijner lippen hebt gij niet geweerd, Sela. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede. Op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Het leven heeft hij van u begeerd. Gij hebt het hem gegeven, lengte van dagen, eeuwelijk en altoos. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd, want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Want de koning vertrouwt op den Heere, en door de goede tierenheid des Allerhoogsten zal hij niet wankelen. Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen zetten als een vurige oven, ten tijde uws toornigen aangezichts. De Heere zal hen in zijn toorn verslinden, en het vuur zal hen verteren. Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen, en hun zaad van de kinderen der mensen, want ze hebben kwaad tegen u aangelegd. Ze hebben een schandelijke daad bedacht, doch zullen niets vermogen, want gij zult hen zetten tot een wit, en uw pezen zult gij het op hun aangezicht toeleggen. Verhoog u, Heere, in uw sterkte. Zo zullen wij zingen en uw macht met psalmen loven.
Gemeente, zoals we vanmorgen al hebben aangeduid, zouden wij vanavond stilstaan bij psalm 21. Die psalm is ons voorgelezen en de tekstwoorden staan in vers 5 tot en met 7. Psalm 21, met zeer een hulp overdenken wij de versen 5, 6 en 7. Het leven heeft hij van u begeerd, gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en heerlijkheid hebt hem toegevoegd. Want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht tot zover. Wij vinden hier het danklied van de koning. Danklied van de koning. En dan staan we achtereenvolgens stil. In de eerste plaats bij het leven van die koning. Dan bij de heerlijkheid van die koning. En tenslotte bij de zegeningen van die koning. Dus het danklied van de koning in vers 5. Het leven van die koning. Het leven heeft hij van u begeerd. Gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Daar hebt u zijn leven. Dan de heerlijkheid van die koning in vers 6. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd, daar hebt u zijn heerlijkheid. En dan tenslotte de zegeningen van die koning in vers 7, want ge zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht, zijn zegeningen. Gemeente, psalm 21 is een psalm van David, de man naar Gods hart, die lieflijk was in de psalmen, de koning van Israël. David heeft niet alleen boetepsalmen gedicht, waarin hij zijn schuld en de schuld van het volk en van het voorgeslacht hartelijk voor de Heere heeft beleden. Denk bijvoorbeeld aan psalm 6, o Heer, gij zijt wel dadig, straf mij niet ongenadig in uw toorne gloed. Ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Boetepsalmen, psalm 6. Psalm 32. Psalm 38. Psalm 51. Psalm 102, psalm 143, boetepsalm, ja die staan er ook. Die vind je nauwelijks in de bundel van Johannes de Heer en al helemaal niet in een bundel als glorieklokken of bij de opwekkingsliederen. Ze staan wel in het woord. Ze zijn deel van het woord. En gelukkig dat ze er ook in staan. Hoge tonen, lage tonen, boetepsalmen en ook lofpsalmen. Dat ook. Ja, dat ook. Want David heeft ook dankliederen gemaakt waarin de Heere wordt geprezen. En zo'n danklied is nu bijvoorbeeld psalm 21. De psalm die onze aandacht vraagt, een danklied van de koning. En wat is dat alles naar het leven getekend? Want er zijn tijden van droefheid en blijdschap, er zijn verwisselingen van licht en duister. Er zijn tijden waarin Gods kinderen hun weg gaan onder een wolk. De harp hangt aan de wilgen, ze gaan met een zwijgende mond hun weg, ze kunnen nergens bij. Maar er zijn ook tijden dat de koning in de stad is, de harp mag van de wilgen genomen worden, hun hart is vrolijk in de Heere en hun tong wordt zelfs losgemaakt om God groot te maken. Dan zouden ze heel de wereld wel willen toeroepen wie de Heere nu is voor zo'n alles gebeurd hebbende zondaar. Hoe goed God is voor zo'n slecht mens in Christus. En dan is het wel eens, komt, maakt God met mij groot. En dan hoort men de vrome tent wel eens weer galmen van hulp en heil hun aangebracht. Nou, dat heeft David mogen doen in deze psalm. Een psalm die gemaakt is voor de opperzangmeester. Dus niet alleen voor hemzelf, maar ook voor het volk, voor de eredienst. Hij heeft die psalm gedicht, Die psalm is geboren in zijn hart, geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar dan ook afgezonderd voor de tempeldienst, opdat niet alleen de levieten, maar heel het volk ook zou zingen, meezingen met dit lied. En zo wordt dan de dank van de koning gebracht voor Gods aangezicht. Zo klinkt het in Gods huis, o Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen, uw heil zweeft hem voor de ogen. Wat een voorrecht is het als een volk zo'n koning mag hebben. Een koning die zich niet schaamt om Gods naam te belijden en de Heere te erkennen. Nou, daar kun je nou jaloers op zijn. Op zo'n volk, op zo'n koninkrijk, waar de koning niet opgaat in de dingen van deze tijd. En helemaal enthousiast wordt wanneer het gaat om sport en spel. Maar een brandend hart blijkt te hebben als het gaat over de dienst van de Heere. Zo'n koning was David. Dat blijkt uit deze psalm. Wat is nu de aanleiding geweest voor het dichten van deze psalm? Nou, sommigen denken aan de troonsbestijging van de koning, zijn kroningsfeest. En ze wijzen dan op vers 4. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede. Op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Zie je wel, zeggen ze, het gaat hier om een kroningsfeest. En dan zijn er anderen die denken aan zijn verjaardag. Stuur ik maar de vraag, want in de Bijbel kom je dat vrijwel niet tegen, dat een verjaardag werd gevierd. En de twee keer dat het wel gebeurde, ging het mis bij de farao in Egypte. En ook de geschiedenis van Herodes en Herodias en Johannes de Doper. Maar goed, laten we eens aannemen dat deze psalm is gedicht bij de herdenking van zijn geboortedag. Zoals wij dus een koningsdag hebben, zo zou er dan ook een koningsdag geweest zijn in Israël. Dat is een tweede mogelijkheid. Weer anderen denken aan de overwinning in een oorlog. En dat is het meest waarschijnlijke hier. Daarvan gaan we dus verder uit. Een overwinning in een oorlog. Dat zal het zijn als we letten op de inhoud van deze psalm. Maar ook op het verband met de voorafgaande psalm. Psalm 20. Dat was immers een gebed voor de koning. Hier is een danklied van de koning. Maar die twee psalmen horen bij elkaar. En in psalm 20 zien we de koning staan bij het altaar voordat hij ten strijde trekt tegen de vijand. Het volk ziet hem daar biddend staan en leeft van harte met hem mee. En hoor dan maar wat ze hem toewens in psalm 20 vers 5. Koning, hij, de Heere, geven u naar uw hart en vervullen al uw raad. En dan in vers 6, wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opsteken in de naam onze Gods. De Heere vervullen al uw begeerten. Een gebed voor de koning. Die naar het slagveld gaat. En dan in vers 21 een danklied van de koning. Het is waar geworden. Ge hebt hem zijn wens, zijn harten wens gegeven. Let op vers 3 in onze psalm. En de uitspraak van zijn lippen hebt gij niet geweerd. En in vers 5, het leven heeft hij van u begeerd. Gij hebt het hem gegeven, lengte van dagen eeuwiglijk. En althans met andere woorden, de overwinning is behaald. Hij is niet verslagen, het leven heeft hij mogen behouden. De koning is gespaard in de strijd. Om welke oorlog het hier gaat, het is niet duidelijk. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar we kunnen denken aan de strijd van David en Israël met de Ammonieten, waarvan we lezen in 2 Samuel 12. Als we onze Bijbel een beetje kennen, dan weten we dat die strijd is begonnen door Joab. Dat ze overgenomen is door koning David. En dat ze geëindigd is met de inname van de hoofdstad Rabba. De koninklijke stad. Psalm 21 is dus wellicht geboren als een danklied voor deze overwinning. Koning David verblijdt zich in de Heere en het volk verblijdt zich met hem. Het leven heeft hij van u begeerd, zegt hier het volk ook, want het volk komt hier ook aan het woord. Het leven heeft hij van u begeerd, ge hebt het hem gegeven, lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Een gemeente, dan denken wij in deze dagen ook aan de bevrijding van ons land. Want ook hier is het oorlog geweest. En ook het eiland heeft daarvan zijn deel gekregen. Het is nog niet zo lang geleden een boekje in de kring van de familie van Harberden verschenen. Over de oorlogstijd op Flakkee, het verzet ook op Flakkee. Want al was het heel moeilijk om hier verzet te organiseren, toch is het er wel geweest. En er zijn ook hele bijzondere dingen gebeurd. Er bleek soms ook dat die Duitse soldaten ook een hart hadden. Niet altijd. Oh, niet altijd. Soms wel. Nou, u moet dat zelf maar lezen. U komt daar dominee Bell ook in tegen. Hè, die toen in Derksland stond. En die het verzet steunde. Zijn zoon ving berichten op uit Engeland via een radio die verborgen was op een hooizolder bij een vriend. En berichten werden ook weer overgebracht aan de geallieerden. En als dominee Bell dan soms naar de overkant ging, dan zat er het een en ander ingenaaid in zijn domineesjas. En zo heeft hij mogen dienen. Het vaderland mogen dienen. Is wel opgepakt, heeft in de politiecel gezeten, omdat hij bad. Ja, voor onze koningin. En voor de overwinning van de geallieerden. En dominee Bell, hij was maar heel klein van stuk. Maar hij was kennelijk niet zo gauw van zijn stuk te brengen. Zei op het politiebureau, maar wat willen jullie dan? Dat ik voor de vijand en voor een overwinning van de vijand bid? Ze lieten hem los. En de volgende zondag stond hij weer op de preekstoel. En toen het allemaal achter de rug was. En weet hoe dat dan gaat. Er was een interview. Vertel er eens wat over. Dat is voorbij. Zei dominee Bell. Want hij wilde niet in het middelpunt staan. Ja. Oorlogstijd. Er is ook hier het een en ander gebeurd. Maar tenslotte is de bevrijding gekomen. Bevrijding ten koste van heel veel jonge levens. Alleen al die vooral Amerikaanse, maar ook Canadese en Engelse soldaten die bij de landing in Normandië gesneuveld zijn op 6 juni 1944. De miljoenen die uiteindelijk het leven hebben gelaten in een oorlog. Waarbij 6 miljoen Joden niet zijn omgekomen, maar zijn omgebracht. Dan zeg ik het eigenlijk nog niet goed. Er zijn geen 6 miljoen Joden omgebracht. Er is 6 miljoen keer een Jood omgebracht. Maar allemaal mensen. Het getal zegt ons niet zoveel, maar één voor één medemensen, leden van het volk dat naar Gods naam was genoemd. Toch is de bevrijding gekomen. De oorlog begon op 10 mei 1940, althans wat ons land betreft. In feite begon de oorlog al in 1939, onder meer in Polen. Maar op 10 mei 1945 werd door de Duitse bezettende macht, door de nazi's, werd de overgave getekend. Het is de uitkomst dan toch nog heerlijk geweest. Een uitkomst bij God vandaan. Dat mogen we nooit vergeten, gemeente. Daarom dat 4 mei altijd weer een dodenherdenking is. Tot op de dag van vandaag toe. Ja, dominee, u praat erover alsof u het hebt meegemaakt. Nou, ik heb het niet meegemaakt. Ik ben van 53. Voor je gevoel is dan de oorlog een heel eind terug. Toch, je hoort er iedereen over spreken. Vooral in die jaren 50. En ik zal ook nooit vergeten dat ik als jongetje met mijn vader ergens langs de straat liep in Den Haag en dat mijn vader ineens stopte. Hij wees met zijn vinger op de rijweg en hij kon niet meer praten en hij bleef maar wijzen. Daar lag een pakje brood, een paar boterhammen in een plastic zakje, achteloos weggeworpen op de straat. En die grote, althans die sterke vader van mij, barstte in tranen uit. Hij zegt, jongen, kijk nou toch eens. We zouden daar vroeger wat voor gedaan hebben om één boterham in de oorlog te pakken te krijgen. Nu werpt men het brood alweer weg op straat. We roepen de oordelen over ons af. Lest we forget. Opdat wij niet vergeten, de 4e mei, zullen we niet doorrijden, die 2 minuten. Zullen we niet doorwerken en doorpraten, die paar minuten stilte. Dodenherdenking. En dan de volgende dag, ja, bevrijding, het bevrijdingsfeest. Ach, wat jammer dat dat niet zo kan, zoals altijd. En wat gelukkig dat de Heer ons nog insnoert, werden we van binnen maar ook vernieuwd, want daar ontbreekt het zo aan. En daarom zie je toch datzelfde dan weer omhoog komen, wat ook in de nadagen van de bevrijding is gebeurd. Een dronkenmansfeest, brood, dronkenheid en erger. Wat moet de Heer toch moe van ons zijn, gemeente. Wij doen hem arbeid aan door onze zonde. Wat is verootmoediging toch op zijn plek. En dat we dan niet eindigen in mensen, maar denk aan dominee Bel. Diezelfde dominee Bel die in 1953 op zijn knieën viel toen het water steeds dichter bij Krabbendijke kwam. Want hij wist dat er iets ging gebeuren. Op een van die eerste zondagen van dat jaar heeft hij gezegd tot de gemeente, er gaat iets gebeuren. Ik zie een donkere wolk hangen boven Nederland, maar ik weet niet wat het is. Wat heeft hij de mensen gewaarschuwd? Haast u en spoed u om uw levenswil. En een paar weken later was het duidelijk, de dijken braken ook. Daar in Zuid-Beveland, eerste dijken van de Oosterschelde en tenslotte ook van de Westerschelde. En het water kwam hoger en hoger, maar hij mocht op zijn knieën vallen. En toen heeft de Heer hem beloofd. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen, aan uw linkerhand 10.000, tot u zal het niet genaken. En wat de Heer doet, dat maakt hij ook waar. Dat water ging al bijna over de kruin van de binnendijken. Maar Krabbendijke werd gespaard. Niet over praten. De man wilde niet in het middelpunt staan. Wel nu, dan zijn we terug bij deze psalmgemeente, want hier mag de koning eindigen in God. Hier loopt het volk ook niet weg met de koning, maar mogen ze eindigen in de koning der koningen. Dat is het opmerkelijke van deze psalm. Niet de koning wordt geprezen, maar de Heere. Let op het begin, vers 2, uw sterkte, uw heil. Let op het einde, vers 14, uw sterkte, uw macht. Zo heel anders dan bij de heidenen, want dan werd de koning vergoddelijkt en verheerlijkt. De mens kwam in het middelpunt te staan. Hier wordt alles aan de Heere toegeschreven. Zeker. Zeker waar, in vers 8 staat ook, want de koning vertrouwt op de Heere. Maar dat wijst er juist op dat hij zo heel afhankelijk was van God. Door de goede tierenheid des Allerhoogsten zal hij niet wankelen. Hij is zelf niet zo machtig en hij is zelf niet zo flink. Het is allemaal de goedheid, de overvloeiende goedheid van de Heere. En nu is David niet beschaamd geworden. Hij heeft niet alleen het leven behouden, maar heeft ook een belofte gekregen. Er staat lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Lang heeft koning David mogen regeren. Hij is in goede ouderdom gestorven. En nakomelingen hebben zijn plaats ingenomen, mannen als Salomo en koning Hiskia. En de Heer heeft het waargemaakt wat aan David was toegezegd. Hij gaf lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. God is geen man dat hij liegen zou, geen mensenkind dat het hem niet zou berouwen. Maar nog veel heerlijker is het vervuld in Christus. In de Zoon en de Heere van David. In hem die dood is geweest, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Ach, aan het koninklijk huis van David is een keer een einde gekomen. Dat is afgebroken in de dood van de ballingschap onder de oordelen Gods. Maar Christus leeft in eeuwigheid. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan, je zou bijna zeggen, aan de andere zijde van het graf. Op de oever van de eeuwigheid. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft die vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Weet u wat nou zo'n wonder is? Christus heeft dat leven niet begeerd voor zichzelf, maar voor de zijne. Voor anderen. Voor allen die hem van de Vader gegeven zijn. Het is hem van eeuwigheid toegezegd. Eis van mij, ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dan mag hij dat deel opeisen op grond van zijn volbrachte werk. Heerlijk had Jesaja daar ook al van gesproken, in dat bekende, indrukwekkende hoofdstuk 53, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Nou, voor wie heeft dit leven verworven? Dat is toch wel een belangrijke vraag vanavond. Dat mag toch wel onze belangstelling hebben. Van wie heeft hij nou het leven verworven? Voor dode zondaren. Voor mensen die moeten sterven en niet kunnen sterven. Voor mensen die alle leven missen. Omdat ze in Adam van God zijn afgevallen en de dood zijn toegevallen. Voor zulke mensen. Maar gemeente, dan zou het toch nog kunnen. Verdient dit het niet? Althans, wij kunnen het nooit, nooit en nooit meer verdienen. Maar het is verdiend door Christus. Wij staan schuldig tot de eeuwige dood. En God zou geen onrecht doen als hij ons zou verwerpen. Maar hij kan het uit genade schenken. Kom, leg je dan maar eens aan zijn voeten neer. En smeek om de levendmakende kracht van de Heilige Geest. En de beademing door zijn woord. Zongen we vanmorgen niet, hoe zalig is het volk? dat naar zijn klanken hoort. Dus, jonge mensen, niet hoe zielig is dat volk, maar hoe zalig, wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent, bevindelijk kent, dat er weet van mag hebben. Paulus zegt, u dan heeft hij mede levend gemaakt, waar gij dood waart in zonden en misdaden, hij heeft u mede levend gemaakt met Christus. En wonderlijk, hè? Als hij nou een zondaar van dood levend maakt, dan gaat die zondaar juist zijn doodstaat zien en gevoelen. Een mens kan dood zijn, geestelijk dood, en denken dat hij leeft. Maar zo'n levend gemaakte zondaar, die gaat het inleven. Ik ben zo dood. Ik ben zo onvruchtbaar. Ik ben zo onbekwaam tot enig goed en geneigd tot al het kwaad. Ik ben onderworpen aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf. Die gaat verstaan wat het zeggen wil, geen bestaansgrond voor de Here te hebben, geen bestaansrecht voor de Here te hebben. Wat een wonder als dan in het leven geopenbaard wordt in de Here Jezus Christus, wat een blijdschap en verwondering kan dat geven. Dat maakt hun ziel gaande om het leven te zoeken buiten zichzelf en een ander, om stervende het leven te mogen omhelzen in Christus. Want die de Zoon heeft, die heeft het leven. Het eeuwig zalig leven. En we stippen het nu alleen maar aan. Maar denk nog even terug aan Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En dat is nou ook weer een doorgaande zaak. Waarom Paulus aan het einde, of David aan het einde van Psalm 119 zegt. Gun leven aan mijn ziel. Heb je dat leven dan niet, David? Dat blijkt toch uit heel die psalm. Ja, dat is nou het opmerkelijke. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulpstier mij in rechte sporen. Dan zal dat leven nooit meer sterven. Dat is in lengte van dagen en eeuwig en altoos. Zo staat hier dus, er staat God voor in krachten zijn welbehagen. En wat er dan ook tegen opkomt, want de doodswateren bedreigen dat leven in het hart van Gods kinderen. Hoeveel bestrijding er ook kan zijn. Hoe ze zich kunnen afpeinigen met de vraag, zal er wel ooit leven aan mij geschonken zijn? En hoezeer ook de vorst der duisternis niet stil zit. Toch, de Heere onderhoudt zijn eigen werk. Hij zegt, ik leef en gij zult leven. Hij heeft een volk dat mag delen in het leven van de koning. En onze tweede gedachte ook in zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van de koning. Er staat immers in vers 6. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. En dat komt overeen met wat we al gehoord hebben in vers 4. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede. Op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. He, nog even terug naar die gedachte van mensen die hier veronderstellen dat er sprake is van een kroningsfeest, een troonsbestijging. Als ze gelijk hebben, dan zou dit dus een belijdenis zijn dat de Heere zelf die koning heeft afgezonderd. En dan denken we toch weer een van onze koning, Willem-Alexander. Was 13 jaar toen hij geboren werd. Heel Nederland zag uit naar zijn geboorte. Zou het ditmaal een prinsje zijn? Ik weet nog dat door het intercomsysteem op mijn middelbare school tenslotte de stem van de rector kwam. Er is een prinsje geboren, Willem Alexander. Er ging een gejuich op. En we stormden met z'n allen de school uit. Ben niet meer teruggekomen. De uitheemsten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de benen te nemen. Nou, zo was het dan niet, want vlak bij onze school in Den Haag had je het katshuis. En daar zou dan officieel aankondiging worden gedaan van de geboorte van de koning. Dus met z'n allen naar het katshuis en tenslotte stonden er, nou ik weet niet hoeveel honderden of duizenden mensen voor dat hek. Ik stond zelf met een paar jongens uit mijn klas vooraan en ik ben bijna doodgedrukt. Ik zal het nooit meer vergeten. Ik heb er van de week weer aan moeten denken. Toen zoveel mensen omkwamen bij dat Joodse ultra-orthodoxe feest bij de Berg Meron. Bijna doodgedrukt. Ja, de koning wel eens een brief gestuurd, nooit antwoord gekregen. Geeft ook niet. Ik hoop dat hij gelezen heeft wat er nog meer in stond. Maar en gezegd, koning, toen u geboren werd, dat is bijna mijn dood geworden. Maar ik mag u nou ook vertellen dat ik later het leven heb gevonden. En dat wens ik u nou zo van harte toe. Heeft hij het ooit gelezen, dat weet ik niet. Zal hij ooit lezen wat mijn klasgenoot van de basisschool in Den Haag, Jochem Roos, zal die ooit lezen wat dominee J. Roos afgelopen week geschreven heeft in de Wachters Sions, een open brief aan de koning, zeldzaam mooi, ontroerend, waarin onze koning voortdurend wordt gewezen op Christus. De rijkdom van Christus, de heerlijkheid van Christus, de noodzaak van behoudenis door Christus. Maar laten we het maar vragen dat hij het leest, of althans dat hij het hoort, en dat hij het weet, en dat hij het gelooft, en dat hij ervoor valt. Want dat is toch het beste wat we hem kunnen toewensen. Lag er niet van ouds een band tussen God, Nederland en Oranje? Toch geen mensenwerk. Als we denken aan de vader des vaderlands, Willem van Oranje. Ik heb gisteravond op de jeugdvereniging de Plus 14 nog iets verteld over Willem van Oranje en zijn hondje dat hem redde toen hij in diepe slaap verzonken was tijdens een veldtocht in België. En de moordenaars steeds dichter bij zijn tent kwamen en zijn hondje dat altijd en overal meeging. En probeerde wakker te maken door te blaffen en het hielp niet en door te krabbelen en het hielp niet. En tenslotte door op het gezicht van prins Willem van Oranje te springen. En dat maakte hem wakker. En toen begreep prins Willem van Oranje wat er aan de hand was. Gevaar! En hij vluchtte uit zijn tent en sprong op zijn paard en het hondje erachteraan. Gered door het hondje. Hetzelfde hondje dat hem 12 jaar later niet kon redden. Toen hij werd doodgeschoten door Balthasar Gerards. De vader des vaderlands. En denk aan die moeder. Die moeder Juliane van Stolberg. Die haar zoons mocht afstaan voor de bevrijding van Nederland. Een bevrijding niet om daarna te doen wat de mens behaagt. Maar om God te dienen naar zijn woord. Zijn we ver weg? Dat zeg ik niet omdat ik nou wat ouder ben. Hè. Dan gaan mensen allemaal zulke dingen zeggen. Maar nee. Het is toch zo ontstaan. Tellen bedroevend. Wat we zien in ons land. Wat we zien bij onze regering. Wat we zien bij onze koning en onze koningin. En niet te vergeten wat we zien binnen de kerk, wat we zien bij onszelf, wat we zien in ons eigen hart, als God ons licht, ontdekkend licht geeft. Dat deze week dan nog eens een week mocht zijn om in de schuld te komen vanwege de nood, juist ook deze nood der tijd. Zouden we niet tot God moeten roepen of het de Heere behagen mocht onze koning te maken tot een afschaduwing van de grote koning. Mocht van David gelden. Was door God gekroond om voorganger te zijn over het volk Israël. Hij werd ook geholpen in zijn strijd tegen de Ammonieten. En dan staat er in 2 Samuel 12 dat hij de koning versloeg. En dan komt het en hij nam de kroon van zijn hoofd af. Welker gewicht was een talent goud, heel zwaar, met edelgesteente, en ze werd op Davids hoofd gezet. Dus daar kan het ook op zien wat we lezen in vers 6. Op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud, dan is het dus een belijdenis, heren, dat hebt u gedaan. Heeft u niet zelf gedaan, hè? Karel de Vijfde, die gerichtste, die kroon uit de handen van de paus. En hij zette zelf die kroon op zijn hoofd. Nee, David heeft die kroon maar niet gegrepen. Heere, u hebt hem die kroon op zijn hoofd gezet. En waarom is dat nou een wonder? Voor David ook een wonder geweest. Gemeente, aan datzelfde hoofdstuk 2 Samuel 12 staat beschreven de zonde met Bathseba, de indirecte moord op Uria. Het maakt het wonder alleen maar groter. Als hij dan een kroon ontvangt, is het uit louter genade. Jazeker, David is in de schuld gekomen. Hij heeft voor God en de mensen zijn zonde beleden. Hij heeft het woord der vergeving mogen ontvangen. En die zoete genade in Christus mogen smaken. Maar het is een smet gebleven. En daarom als David deze kroon mag ontvangen en zal wel in zijn hart hebben geleefd. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dan is het alleen omdat de Heere Jezus voor hem de doornenkroon heeft willen dragen, heeft willen bloeden. Talloze smaadheden geleden, opdat David en al Gods volk nimmer meer te schande zou worden. Dan ligt het geheim van Psalm 21 verklaard in Psalm 22, de psalm van het kruis, de psalm van de Godverlatenheid. Het onuitsprekelijke borglijden van Christus, voor Christus het kruis. En daarom voor een arme, schuldige zondaar de kroon, volk. Daar ligt het geheim van je zaligheid. Hij ging door de dood tot het leven. Hij ging door lijden tot heerlijkheid. Kom, aanschouw hem dan met de kroon. Waarmee zijn vader hem heeft gekroond op de dag van zijn overwinning. En waarmee zijn moeder de kerk hem kroont in alle eeuwigheid. Aanschouw hem dan eerst in de gangen van zijn vernedering, van zijn lijden en sterven. Maar aanschouw hem dan ten tweede ook in de gangen van zijn verhoging. Och, niet alleen in die gang waarin hij stond als een schuldenaar tegenover het recht van God. Maar juist ook als de opgestane die ontslagen werd van verdere rechtsvervolging, omdat hij alles had uitgeboet met zijn eigen bloed. En nu een heerlijkheid heeft ontvangen die hij bezat voor de grondlegging der wereld. Hij heeft de wapenrusting mogen afleggen. Hij zit aan de rechterhand des vaders. Om de vreugde die hem was voorgesteld heeft hij het kruis verdragen. Schande veracht. En nu zit hij daar aan de rechterhand van de majesteit Gods. En zo schittert de kroon van de Heer Jezus Christus, zal ik u wat zeggen, gemeente. Elke keer als er nou een zondaar wordt bekeerd, als dat nou vanavond zou gebeuren, hier in Oldgesplaat, dan wordt die kroon weer wat zwaarder. Kan dat? Dan is er weer een parel gevonden in de modder van de zonde en het slijk van deze wereld. En dan wordt die parel gewassen in Jezus bloed en gehecht aan zijn middelaarskroon. Die kroon wordt steeds voller, totdat straks alle parels hun plekje hebben gevonden. Dan zal het einde zijn. Zou je gelukkig zijn, als je zo'n pareltje mocht wezen. Ja, we horen het zo vaak vandaag de dag, als er een kindje wordt geboren. Ik ben een parel in Gods hand. Dan denk je, nou mocht dat nog eens waar worden. Want dan moet je dan wel worden, hoor. Moet je wel worden. Ben je niet van nature. Een parel in zijn hand. En dan wordt hij verheerlijkt in de rechtvaardige verdoemenis van een mens die de knie voor koning Jezus niet wilde buigen. En dan wordt hij het meeste verheerlijkt in de genadige behoudenis van een zondaar die het ook niet wilde, maar die het moest verliezen. En mocht verliezen. En die gewillig, zeer gewillig werd op de dag van zijn heerkracht. Nou, dat is nou het welbehagen van de Vader en de Zoon. En echt, dan is er niemand te vuil, dan is er niemand te slecht, niemand te diep gezonken, niemand te ver af, niemand te onwaardig om door hem gezaligd te worden. De veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. Dan schenkt die heerlijkheid en eer aan eerlozen die alleen maar schande waardig zijn, die alle glans verloren hebben in het paradijs, dat deugdebeeld van God hebben verwoest. Maar dan moet onze kroon eraf, hè? Weten we toch van vanmorgen, omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Wij zetten onszelf zo graag de kroon op van een eigen maaksel. Maar we hebben de kroon verloren in het paradijs. En daar zijn we dan blind voor. Daar moeten onze ogen voor worden geopend. Dat we onszelf leren zien in de spiegel van Gods heilige wet. Bij het ontdekkende licht van Gods lieve geest. De Heer gaat zijn kerk ontkronen. En dan vecht een mens tegen, ook als de Heer met hem begonnen is. En hij kan het lang volhouden. We gaan het toch een keertje verliezen. Door die trekkende kracht van Gods genade. En zalig die mens die dan mag buigen als een eerloze. En God leert rechtvaardigen in zijn oordeel. Waarom is die mens zalig? Omdat in die weg Christus glans en waarde krijgt. Onmisbaar wordt en dierbaar wordt. En dat meer en meer. Het is al zo groot, gemeente, wanneer dan de heerlijkheid van Christus als van verre gezien mag worden door de traliën van het woord. En dan kan het hart zo naar hem uitgaan. Toch? Kan het verlangen zo sterk worden om zijn eigendom te mogen worden. Nog groter is het als hij omhelst mag worden. Als hij in de armen gesloten mag worden zoals hij zich aanbiedt. En wegschijnt in het uur der minnen. En als dat opnieuw gebeurt. Och, Johannes is niet doodgevallen. Maar als doodgevallen aan de voeten van Christus. En dan is het met die koningin van Scheba. De helft is mij niet aangezegd. Dan nu zou moet de koning eeuwig leven. Bidt elk met diep ontzag. Men, zult het maar zingen. Ja. Uit Psalm 72, het 8e vers. Men zal hem het goud van Scheba geven. Hem zegenen dag bij dag. Psalm 72, daarvan het 8e vers.
Thank you.
gemeent in het danklied van en voor de koning wordt niet alleen gesproken over het leven en de heerlijkheid van de koning, maar ook over de zegeningen van de koning. Want er staat er in vers 7, want hij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Onze derde gedachte, gij zet hem tot zegeningen. Met andere woorden, die koning die wordt zo vol van de zegeningen van God, dat hij als het ware begint over te lopen. En dan gaan anderen erin delen. Gaat het goed met de koning, dan gaat het ook goed met het volk. En omgekeerd, gaat het niet goed met de koning, dan gaat het ook niet goed met het volk. Zijn onderdanen. Ook daarom, want koning staat hier met een kleine letter geschreven, mogen ook echt wel even denken nog aan de vorsten, de koningen die er vandaag ook zijn. En nogmaals, koning Willem-Alexander, hij was jarig afgelopen dinsdag. En dan mag van koning David gezongen worden, de koning rust op uw trouw. En mocht het ook van Willem-Alexander eens gelden, dat hij dat nou zou beseffen. Ik ben geen koning bij de gunst van het volk. En ik hoef me ook niet populair te maken. En ik hoef ook niet populair te gaan doen. Ik ben koning bij de gratie Gods. Nou, wat zou dat op blijdschap zijn als we dat mochten bemerken. En wat zou ons land daarmee goed zijn. Wat zou ons volk daar wel bij varen. Ook al zou dan de anti-monarchistische partij wel eens heel hard kunnen gaan roepen, weg met de koning. Nou, dan is het toch beter met Christus buiten de legerplaats dan zonder hem op een gouden troon. Wat nou van die aardse koning geldt, hè? Dat als hij gezegend wordt, dan dalen die zegeningen ook af op anderen. Dat geldt nog veel meer van de koning der koningen. Met eerbied gesproken, als het met hem goed gaat, gemeente, gaat het toch ook zo goed met zijn volk? Gaat het dan niet goed met de koning? Gaat het dan niet goed met Christus? Het gaat goed met hem. Wat er ook niet goed gaat vandaag. Wat er allemaal wankelt en wegglijdt en schuift. Met de koning gaat het goed. Die is ver boven de strijd verheven. Het kind is weggerukt naar de troon. Die duivel kan hem niet meer grijpen. Nou werpt hij zich wel op die vrouw, die kerkvrouw en op haar zaad. Dat wel. Hij heeft grote toren, want hij weet dat hij een kleine tijd heeft. En dan komt hij als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. En dan weer als een engel des lichts. Met een aanlokkelijke godsdienst. Maar wel een godsdienst zonder God. En een christendom zonder Christus. En een blijdschap zonder wortel en zonder droefheid. Pas op. Maar het gaat goed met die koning. En daarom gaat het ook goed met zijn volk. Eeuwig goed gaat het met koning Jezus. Omdat hij het hoofd is. En zij het lichaam zijn, de leden van zijn lichaam. Daarom komt het goed met die koning. Je zou kunnen denken aan een drenkeling die in het water ligt. En dan denk je, zolang maar dat hoofd boven water is, dan... Hè? Ja, laat dan maar dat lichaam in het water liggen. Maar zolang dat hoofd nou maar boven water is en blijft, dan komt het met dat lichaam ook wel goed. Nou, het hoofd, dat is Jezus Christus. En dat hoofd is boven en dat lichaam zal hem nu wel volgen. Gij, o God, gij zet hem tot zegeningen. En dat is dan een zegen voor vloekwaardigen. Die het moeten inleveren, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Zijn ze er in ons midden? Luisteren ze met ons mee thuis? zijn er die moeten zeggen, ik ben zo vervloekt. Als ik opsta, dan klinkt dat in mijn oren. Vervloekt zijt gij nu opstaan, als ik naar bed toe ga, dan gaat dat mee. Het is niet door overspannen zenuwen. Oh nee. En als de Heere dat thuis brengt, gemeente, dan is het kamer in, kamer uit. Dan is die grote wereld ons te klein. En dan hoe raak ik nog mezelf kwijt. Om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te kiezen. Maar zie dan die vloekdragende borg die gehangen heeft tussen hemel en aarde. Maar die nu zegenend zijn handen uitstrekt als de verhoogde middelaar. Hij is gezet tot zegeningen. Die droefheid is als een zegen. Dat gemis is een zegen. Die honger en die dorst zijn zegeningen. En dan des te meer als hij verzadigt met dat hemelse brood. Als hij komt met dat dierbare bloed om te verzoenen, om te reinigen. Als hij komt met die vrede die alle verstand te boven gaat. Als hij komt met die blijdschap die de wereld niet kent. Als er die gemeenschap mag worden gekend met God die enig. Als daar de vrede wordt gesmaakt. Die alle verstand te boven. Zegeningen. Dat wil ook zeggen sterk onder het kruis. Troost in verdriet. Eenswillendheid met de weg. En het roemen in verdrukkingen. En die zegeningen die komen nu ook tot de heidenen. Want dat is de belofte aan Abraham geweest. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks worden gezegend. Dan is Christus tot een vloek geworden, opdat die zegen van Abraham ook zal komen tot de heidenen. En dan zingt David op een andere plaats daarvan. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En zo verheugt Christus zich in de tegenwoordigheid van zijn Vader, in de liefde van de zijnen, in de aanbidding van de engelen. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Die man van smarten is nu de koning der ere. En zo groot als zijn droefheid was in de hof van Gethsemane, zo groot is nu zijn blijdschap en zijn heerlijkheid in dat hemelse paleis. Mag ik een vraag aan uw hart leggen? Ken je hem al? Zoek je hem al? Heb je hem al nodig gekregen? Heb je hem al lief? Hij is toch zo beminnelijk. Het is zo de moeite waard om hem te zoeken. En hij is het zo waard om gezocht te worden. Zul je nooit spijt van krijgen. Wie heeft zich tegen God verhard? En vrede gehad. Gelezen in de Saambinder. Dominee Ledeboer. Ja. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus vindt. Die heeft genoeg. En dat gedichtje voor Jacob. Ik had dat wel eens anders gehoord. Hè? Het is, ik zag het nu staan in dat stukje van Anton Bel. Maar wel eens gehoord, als Jacob blijft, dan gaat hij naar de hel. Als Jacob Israël wordt, dan is met Jacob alles wel. Ja. En dan die dominee die bijna 2 jaar in de gevangenis zit in Leiden. Die dominee Ledeboer die zegt, mijn leerschool was mijn gevangenhuis, gevangenhuis, mijn zoetste kruis. Zou je dat ook kunnen zeggen? Ja, ik wil voor hem wel de gevangenis in. Ik denk toch dat het een grote eer is als ze alle kerken zouden willen gaan sluiten. We willen een ander leven kennen, hè? Een nieuw leven kennen. We hoorden van de Miraskerk dat er vandaag een bom zou gaan ontploffen. Dat kan intimidatie zijn, dat kan puur een bedreiging zijn. Dan heeft men natuurlijk ook zijn zin als er dan niemand komt naar de dienst. Maar ja, het zou maar eens gebeuren, hè. Zou je dan in de kerk willen zitten? als je nog onbekeerd bent, dan zeg je nou nee, want dan is mijn genadetijd voorbij. Maar waar wacht je dan nog op? De Heere wacht om genadig te zijn. Is het niet de hoogste tijd? Wijst alles er niet op dat we er niet doorkomen zonder genade? Kon misschien vroeger ook niet hoor. Maar ja, ach, iedereen dacht toch wel een beetje op dezelfde manier. Maar vandaag, hoe zullen we er ooit doorkomen als je niet persoonlijk genade kent? Is het niet onverantwoord om onbekeerd te blijven? Bekeert u, zegt God, bekeert u. Want waarom zou je sterven? Ja, dat kan je toch zelf niet? Hoe weet u dat? Het was geprobeerd. Ga er maar aan staan. En als je dan vastloopt met alles, och. Dan word je dan blij met dat versje. Al wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Waarom zeg ik dat nou, gemeente? Omdat er nog een laatste stukje is in deze psalm. En dat laten we rusten, maar ik mag het toch niet verzwijgen wat er daar staat. De andere kant. Uw hand zal uw vijanden vinden. Uw rechterhand zal uw haters vinden. Ge zult hen zetten als een vurige oven. Ze worden in brand gestoken. En ze zullen hun tong kauwen van de pijn en hun tanden knarsen. In de eeuwige rampzaligheid. Want gij zult hen zetten tot een witten doelwit. Met uw pezen zult ge het op hun aangezicht toeleggen. En zou de Heere dan onrecht doen? Als je hem zo in zijn aangezicht hebt geslagen. Als je zo zijn wet hebt overtreden. Als je zo dat bloed van Christus onrein hebt geacht. Als je zo die heerlijkheid hebt versmaad. Dan zal je eeuwig het onderspit moeten delven. Ja, dat is de andere kant van deze psalm. Dat is de ernst van ons leven. Maar dan de troost voor Gods kinderen die hier die strijd hebben met een driehoofdige vijand. De Heere zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Haten zonder oorzaak, zoals ook het Joodse volk wordt gehaat. Niet om wat ze doen of deden, maar alleen maar om wat ze zijn, Joden. Zonder oorzaak gehaat. Dat geldt ook van die kerk van het Nieuwe Testament. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Die Satan heeft zijn kop al bijna geheel moeten verliezen op Golgotha. Maar straks dan wordt hij geheel verpletterd en daarom houdt moed. God vrucht de schaar houdt moed. Hij is getrouw. De bron van alle goed. Dan zal er niet eentje achterblijven hoor. Heel die kerk komt thuis. Want Christus verlangt naar hen. Vader, ik wil dat waar ik ben ook diegene bij mij zijn die ge mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Zo zit hij als de grote voorbidder. Aan vaders rechterhand en dan bidt hij heel die kerk, die bruidskerk uit Jood en Heiden naar zich toe. Hij is die voorspraak die nog nooit één zaak heeft verloren. Daarom komen ze thuis om dan eeuwig bij de Here te zijn. Zou er geen zin in hebben. En John Bunyan die spreekt over dat zielijke paleis, hè? We weten dat wel. En er zijn er heel wat. Die voelen zich aangetrokken om daar naar binnen te gaan in dat zielijke paleis. Maar er zit een man met een inktkoker aan een tafeltje. En dan moet je eerst je naam laten opschrijven. En dan komt er vrijwel niemand naar voren. Want achter dat tafeltje, tussen dat tafeltje en dat paleis, moet er een strijd gevoerd worden. En daar heeft men geen zin in. Komt er bijna niemand naar voren. Ten slotte komt er een en die zegt, schrijf mijn naam maar op. En in de kracht van God mag hij de strijd aanbinden. Waarvan Jezus zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. En dat is die goede strijd. Waarvan Paulus zei, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het niet goed gestreden. Dat zei hij natuurlijk niet. Dat wist hij al. Maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Heb je nog iets behouden? Niet zoveel hoor. Nee, niet zoveel. Naakte geloof. Door hem hoor, door hem. Ik heb het geloof behouden. En voorts is mijn weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Gemeente van Oldgesplaat. Dat is die kroon. Die de rechtvaardige rechten dan zal geven. Paulus zegt niet alleen mij. Maar ook allen. Die zijn verschijning hebben lief gehad. En als je die kroon mag ontvangen. Ja, wees getrouwd tot de dood, zegt de Heer. Ik zal u geven de kroon des levens. Dan ga je eeuwig leven. Hier een beginsel, straks voor eeuwig. En volgt, dan zullen we altijd, altijd bij de Heere zijn. Amen. We zingen nog Psalm 16, daarvan het zesde vers. Gij maakt hier lang bij het levenspad bekend. Verheft dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.